Πού είμαι να χαλαμά.
Ρομπλή του πτάω.
Ich freue mich heute Morgen den Dienst hier wieder bei euch tun zu dürfen. Und ich möchte einige Gedanken mit euch teilen.
Ich finde es echt leuk om vandaag bij jullie te zijn en vanmiddag hier wat te mogen delen.
Die Frage stand ja schon im Raum. Was kriege ich dafür? Und welche Belohnung kann ich erwarten? Das ist eine Frage, die Ihnen immer wieder begegnet. Ich habe festgestellt, in Niederlanden gibt es die genauso wie in Deutsch.
Zoals Johan al zei, heeft de vraag al gezegd, wat heb ik eraan en wat is de beloning? Dat is dus net zo in het Nederlands als in het Duits een vraag die gesteld wordt.
We willen uns den Text einfach anschauen aus Matthäus 20 und vielleicht dann einige Gedanken dazu hören.
We gaan naar de tekst in Matthäus 20 en dan zullen we daarover nadenken. De arbeiders in de wijngaard. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was over 1 penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard, dan zal ik u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uit was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan. En hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Zij zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten. En toen zij kwamen, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder 1 penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder 1 penning. Toen zij ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatsten hebben maar 1 uur gewerkt, en nu hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zeide tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u niet met mij eens geworden over 1 penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd om met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn, en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Een zeer lange tekst heute Morgen.
Een erg lange tekst vanmorgen.
Maar ik denk dat het is waard dat we daar hineinschauen.
Ik denk dat het zeer de moeite waard is om daar naar te kijken.
Het wordt berichtet van een arbeidgeber.
Er wordt gesproken over iemand die werk heeft.
Van arbeidnemers.
Van mensen die werken.
Van werklozen, arbeidslozen.
Van mensen die werkloos zijn.
En van een tariefauseinandersetzung.
En een geschil over het loon.
Een geschichte die in de huidige tijd vol reinpassen zou.
En dat is een verhaal wat tegenwoordig ook zeker plaats zou kunnen hebben.
Nu zeer onklaar bij deze ganzen angelegenheid is die beloning, die aushaling der einzelnen arbeiders.
Maar wat een beetje onduidelijk is, is welk loon de arbeiders krijgen.
Ik weet niet of er onder euch iemand gibt, der zich ook schon mal aan deze tekst geärgerd heeft of gestört heeft.
Ik weet niet of er onder jullie iemand is die zich ook wel eens geërgerd heeft of gestoord heeft aan deze tekst.
Ik heb veel Schwierigkeiten immer wieder met deze tekst gehad.
Klaus heeft altijd veel moeite met deze tekst gehad.
Dat verstößt tegen mijn sociales Gewissen.
Het gaat in tegen zijn sociale gevoel.
Hier werden Menschen ungerecht behandeld, nach meinem Empfinden.
Naar het gevoel van Klaus worden hier mensen oneerlijk behandeld.
Um diese ganze Situation besser zu verstehen, müssen wir einen Blick in ein Kapitel vorher tun, in Matthäus 19, Vers 27. Da stellt Petrus diese Frage: Was kriege ich dafür, Herr? Ich habe alles für dich verlassen. Was kriege ich jetzt dafür?
Um naar de context van deze tekst te gaan, moeten we een hoofdstuk terug. En dan moeten we naar Matthäus 19, vers 27. En daar stelt Petrus namelijk dezelfde vraag. Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met u mee te gaan. Wat is onze beloning?
Het is ganz eigenartig, wenn Menschen zu Jesus finden, sind sie so begeistert, dass sie alles stehen und liegen lassen, um Jesus zu folgen.
Das ist merkwaardig, als Menschen Jesus finden, dann sind sie bereit, um alles zu lassen liegen, um Jesus zu folgen.
Aber wenn sie ein wenig ihm gefolgt sind, dann taucht irgendwann diese Frage auf.
Maar als ze een tijdje Jesus gevolgd hebben, dann duikt die vraag opeens op, dann kommt die vraag naar boven.
Dann kommt die Frage, was habe ich eigentlich für Vorteil, dass ich im Musikteam meinen Dienst tue?
Was ist nun das Vorteil davon, dass ich bijvoorbeeld hier im Musikteam diene?
Was habe ich für einen Vorteil, dass ich Kinderarbeit mache?
Was habe ich da ein Vorteil an? Was levert es mir auf, als ich mit den Kindern hiernaast sitze?
Was habe ich davon, dass ich meinem ungläubigen Partner treu geblieben bin?
Was habe ich daran, als ich treu bin geblieben an meinen Partner, der nicht glaubt?
Was habe ich davon, dass ich überhaupt treu in der Ehe geblieben bin?
Was habe ich sowieso an, dass ich treu bin geblieben in meinem Huwelijk?
Was habe ich von diesem einen oder anderen? Was habe ich davon, dass ich am Arbeitsplatz verlacht werde, dass ich Christ bin?
Was habe ich daran, als ich bijvoorbeeld auf meinem Werk ausgelacht werde, weil ich Christen bin?
Was habe ich davon in der Schule, wenn ich gemobbt werde, bloß weil ich sage, dass ich zu Jesus gehöre?
Was habe ich daran, als sie mich in der Schule pesten, omdat ich sage, dass ich bei Jesus gehöre?
In der Seelsorgearbeit ist mir das immer wieder passiert, dass diese Frage irgendwann in der Nachfolge der Jünger Jesu auftaucht.
Klaus heeft in zijn pastorale werk steeds weer is die mensen tegengekomen waarbij deze vraag naar boven komt.
En niet bij mensen die gerade met Jezus begonnen hebben.
En niet bij mensen die pas tot geloof zijn gekomen.
Sondern die schon eine Weile mit ihm unterwegs sind.
Maar die al een hele tijd met Jezus leven en met hem onderweg zijn.
Bei dieser Frage, wenn wir sie zulassen würden, was kriege ich dafür, kriege ich eine besondere Belohnung. Wenn wir diese Frage zulassen, dann würden wir uns auf die gleiche Stufe stellen, wie all die Leute, die ihr Leben erstmal gelebt haben.
Als wir die Frage so stellen, dann setzen wir uns auf dasselbe Niveau als Menschen, die ein hele Leben gewoon gelebt haben.
Die ihr Leben ungeniert, ungehemmt dahin gelebt haben.
Die zonder zorgen dat gedaan hebben wat ze leuk vonden.
Und wenn sie physisch ausgepumpt sind, am Ende ihres Lebens auf einmal so fromme Anwandlung kriegen.
En als ze dan op het einde van hun leven, als ze helemaal uitgeleefd zijn, opeens zich bekeren.
Die dan zo'n religieuze Torschlusspanik kriegen en zich dan ganz schnell bekeren.
Die dan echt op het einde van het leven opeens op het naaste nippertje tot geloof komen.
Die komen in het Rijk Gottes.
Die komen in de hemel.
Während die anderen jarenlang dem Herrn treu gediend haben, kriegen den gleichen Lohn.
Maar degenen die jarenlang echt God gediend hebben, die krijgen hetzelfde loon.
We hadden viele jaren in ons huis een gebedskreis van katholische mensen.
Ze hebben, Klaus-Dieter en Petra hebben jaren een gebedskring gehad met katholieke mensen.
En onder andere was een lieve broeder Harry.
En er was onder andere een hele lieve broeder Harry.
Is intussen bij de Heer.
En ondertussen bij de Heer is.
Maar Harry had een ganz grote problemen damit, dat hij zegt, wenn een Mörder zich bekeert op een sterbebed en komt in de hemel, dat is toch ungerecht?
Maar Harry had er een heel groot probleem mee, dat als een moordenaar op zijn sterfbed tot geloof komt, dan komt hij bij Jezus, bij de Heer in de hemel.
En we moesten immer wieder sagen, Harry, so is het.
En ze moesten altijd weer zeggen, ja Harry, dat klopt.
Wenn er sich bekeert auf dem Sterbebett, kommt er in den Himmel.
Als er sich bekeert auf sein Sterbebett, dann kommt auch er in den Himmel.
Und Harry sagte dann ein paar Mal, also dann will ich da nicht hin.
Und Harry hat ein paar Mal gesagt, dann will ich da nicht naartoe.
Aber er wollte doch in den Himmel.
Aber er wollte doch nach dem Himmel.
Und ich denke, er ist da.
Und Klaus denkt, dass er da ist.
Aber da stecken Gedanken hinter, die Jesus hier erkennt.
Maar er zit een gedachtegang achter die Jezus hier wil laten zien.
En daarom zegt Jezus hier in diesem Gleichnis, genauso wie ihr denkt, dass ich's nicht mache, mache ich's doch.
En daarom zegt Jezus met deze gelijkenis, zoals jullie denken dat ik het niet zal doen, zo doe ik het toch.
Es gibt die Situation ja von dem Schächer am Kreuz, ihr kennt sie sicherlich.
Jullie kennen het verhaal wel van die misdadiger aan het kruis. Die naast Jezus hangt.
So ist das mit denen, die am Schluss kamen, die in der letzten Minute kamen. Jesus sagt zu dem Schächer am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.
En zo is het met degenen die op het laatste moment tot geloof komen. Nog, Jezus zegt tegen hem, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.
Wie in de laatste stunde komt, den zahle ik voll aus, zegt de Heer hier.
En ook de Heer hier in deze gelijkenis. Degene die in het laatste uur komt om te werken, die betaal ik ten volle uit.
Jezus wil eigenlijk dat keiner verloren gaat.
Jezus wil dat niemand verloren gaat.
Maar Jezus is eerst bij jeder willkommen.
En bij Jezus is iedereen welkom.
Und da geht es nicht darum, ob er viel leistet oder wenig leistet, ob er viel kann, ob er sehr gesegnet oder minder gesegnet ist, sondern es geht darum, dass wir erstmal zu ihm kommen.
Und dann geht es nicht um, ob er noch viel kann, ob wenig kann, ob er viel gesegnet wird, ob nicht so viel gesegnet wird. Es geht darum, dass Menschen kommen.
Es ist eine grenzenlose Liebe, die auch die, die am Ende ihres Lebens sich noch bekehren, mit hineinnimmt in sein Reich.
Het is zijn grenzeloze liefde die ook mensen die op het laatst tot geloof komen, dat die nog kunnen komen in de hemel bij hem.
Maar in diesem Gleichnis geht es einmal darum auch, dass wir lernen, es geht nicht um den Verdienst.
We moeten leren dat het niet gaat om wat we verdienen,
sondern darum, dass wir Gott dienen dürfen.
Maar dat we God dienen mogen.
Dat het een voorrecht is im Weinberg Gottes tätig zu sein.
Dat het een echt een voorrecht is om in de wijngaard van God te mogen werken.
En dieses voorrecht kan niet met een verdienst of met een bijzondere betaling beloond worden.
En zo'n voorrecht, dat kan niet met een loon betaald worden.
Die arbeid zelf is ja schon geschenk.
Het werken zelf, het dienen zelf is al een geschenk.
Im Weinberg Gottes zu sein, in der Nähe und Geborgenheit dieses gütigen Vaters zu leben, ist ein großes Vorrecht. Dat deze mensen gegeven wordt.
En dat in de wijngaard bij God te zijn, dat bij hem in zijn nabijheid te zijn, dat alleen al is een geweldig voorrecht.
En dat trekt den loon schon in zichzelf.
En dat is in zichzelf al het loon.
Die arbeiter wollen eigentlich nog een besonders geschenk hebben.
Die werknemers die willen een bijzonder geschenk hebben.
En ze hebben gar niet begriffen, dieses voorrecht eben in dem väterlichen Obhut zu leben und zu dienen.
Sie haben helemaal nicht begrepen, dass es al een voorrecht ist, um so dicht bei der Vater zu mogen leben und daar zu mogen werken.
Es gibt viele Menschen, die in Kirchen, in Gemeinschaften leben und noch gar nicht begriffen haben, was das heißt, dieses Vorrecht zu haben, in der Gegenwart Gottes zu leben.
Es sind viele Menschen, die in Kirchen und Gemeinden sind, die helemaal nicht begrijpen, dass es echt so ein voorrecht ist, um so in der Nabijheit von Gott zu mogen sein.
Sie leben in dieser Beziehung, dass sie sich den Weg in den Himmel noch verdienen müssen.
Sie haben die Gedanken, der Gedanke, dass sie ihren Weg nach dem Himmel, dass sie die verdienen müssen.
Da werden so viele gute Werke getan.
Sie gehen gute Werke tun.
Da werden Rosenkränze gebetet.
Da werden Rosenkränze gebeten.
Eigentlich, um immer wieder ein Stückchen Gott näher zu kommen.
Allemaal Dinge, die sie tun, um dichter bei Gott zu können kommen.
Und sie leben letzten Endes wie Knechte im Haus des Vaters.
Und sie sind eigentlich Knechte in dem Haus von dem Vater.
Und nicht wie Kinder, die sich da frei und fröhlich bewegen können, die da aufgefangen sind, die ein Vorrecht haben, in der Gemeinschaft des Vaters zu leben.
Und nicht so als Kinder, die frei und fröhlich in dem Haus von dem Vater können sein, die da auf können groeien.
Hätten diese anderen Menschen recht mit ihrem Verdienst?
Als die Menschen, die es willen verdienen, als die gelijk zouden hebben.
Dan wäre die Angelegenheit mit Jesus eine Sache von Rechnung und Gegenrechnung.
Dan zou het leven met Jezus iets zijn met dingen doen en dat we dingen weer terugkrijgen.
So geht es bei Jesus nicht.
Zo gaat het bij Jezus niet.
Da werden keine Rechnungen und Quittungen ausgestellt für besondere Verdienste.
Je hebt geen rekeningen en geen kwitanties voor dingen die gedaan worden.
Dann wäre es wirklich ungerecht, wenn einer am Ende seines Lebens noch in den Dienst des Herrn tritt, das gleiche kriegt wie die anderen, die so viel schon geleistet haben.
Dan zou het werkelijk onrechtvaardig zijn als mensen die zo op het laatst tot geloof komen, dat die dan net zo veel zouden krijgen als degene die hun hele leven al met hun leven.
Vielleicht verstehen wir jetzt, warum die Leute sich irren in diesem Gleichnis, wenn sie meinten, sie müssten mehr bekommen.
En misschien begrijpen we nu waarom die mensen die als eerste kwamen, dat die geen gelijk hebben, dat ze zich vergissen.
Und Petrus scheint auch noch gar nicht begriffen zu haben, wenn er diese Frage stellt, was kriegen wir nun dafür? Wir haben alles für dich verlassen.
En Petrus heeft het schijnbaar ook niet begrepen als hij zo in Matthäus 19 die vraag stelt, wat krijgen we, wat is onze beloning?
Gibt es überhaupt ein schöneres und erfüllteres Leben als in der Gegenwart Gottes zu leben?
Is er werkelijk dan een ander, mooier leven dan het leven bij God?
In meiner Lebenszeit zwischen 20 und 30 war ich eigentlich weit weg von Gott.
Toen ik tussen de 20 en de 30 was, leefde ik ver weg van God.
En dat is God mij met mijn 30ste levensjaar een nieuwe kans gegeven had.
En toen God mij, toen ik 30 werd, een nieuwe kans gegeven heeft.
Daar heb ik begrepen wat dat heißt, in zijn huis, in zijn rijk te leven.
Toen heb ik begrepen wat het is om in zijn nabijheid, in zijn huis te mogen leven.
Daarvoor hadden we een geschäft, we hadden geld, we hadden alles. Maar ik möchte niet meer tauschen.
Daarvoor hadden we een beroep,
een bedrijf.
En hadden we geld en hadden we alles. Maar ik zou niet willen ruilen.
Weil ich erkennen durfte, welch ein Vorrecht es ist, im Weinberg Gottes tätig zu sein.
Omdat ik ontdekt heb wat voor een voorrecht het is om in de wijngaard van God te mogen dienen.
Und da geht es nicht um den vollzeitlichen Dienst, sondern da geht es darum, dass wir unseren Platz einnehmen, auch in der Gemeinde.
En dan gaat het niet om ons werk wat we overdag doen, maar dan gaat het erom dat we onze plek innemen in het dienen in de gemeente.
Dat we daar waar God ons hingesteld heeft, ook im Alltag, letzten Endes wissen, we zijn in zijn Weinberg tätig.
En dat we ook op de plek waar we in ons dagelijks leven staan, waar we werken, waar we zijn, dat we ook daar God mogen dienen in zijn wijngaard.
Ik möchte nog einmal zu diesen Spätheimkehrern kommen, zu den Menschen des letzten Augenblicks.
Ik wil nog even teruggaan naar de mensen die zo op het laatst zijn gekomen te werken. De mensen van het laatste ogenblik.
Het is niet Gottes Größe en zijn unendliche Liebe, dat hij deze mensen im letzten Augenblick nog een Chance geeft, ihre eigene, en wenn es een kurze Geschichte is, met hem te erleben?
Is het niet geweldig hoe God daar die mensen op het laatste ogenblik toch nog een kans geeft om bij hem te kunnen komen en een eeuwigheid bij hem te mogen leven?
Welch ein Vorrecht ist das?
Wat voor een voorrecht is dat?
Ook wenn es im letzten Augenblick war.
Ook al is het in het laatste moment.
Die dürfen ihre eigene Geschichte noch mit Gott machen.
Ze kunnen nog een eigen leven met God maken.
Allerdings, wenn die zu spät kommen, wirklich begriffen haben, wer sie da in den Dienst ruft.
Maar als die mensen die zo laat tot geloof komen, die zo laat gaan werken, als ze echt begrijpen wie het is die ze vraagt om te komen werken.
Dann werden sie über die Menschen gar nicht lachen, die von morgens bis abends in der Mittagssitze im Weinberg geschuftet haben.
Dan zullen ze echt niet die mensen uitlachen die van ochtends vroeg in het heetst van de dag echt hebben zitten zwoegen in die wijngaard.
Die würden gar nicht auf die Idee kommen zu sagen, ach, haben wir Glück gehabt, dass wir noch so reingerutscht sind ins Reich Gottes.
Ze zullen helemaal niet zeggen van, oh, wat hebben wij een geluk gehad dat we op het laatste toch nog zo mee naar binnen zijn gekomen.
Sie werden auf einmal erkennen, dass diese Zeit, die sie in den Marktplätzen dieser Welt zugebracht haben, verlorene Zeit war.
Ze zullen ontdekken dat die tijd dat ze op de markt stonden te wachten en werkloos waren, dat het een verloren tijd was.
Dass diese Zeit nicht mehr aufzuholen ist.
En dat ze die tijd niet meer in kunnen halen.
Die sich wieder zurückzubringen.
Dat kan niet weer goed gemaakt worden.
Und darum werden sie niemals lachen über die Menschen, die ihr Leben lang vielleicht im Weinberg Gottes tätig waren.
En daarom zullen ze nooit lachen over de mensen die hun hele leven al gediend hebben in de wijngaard.
Weil sie erkennen, dass verlorene Zeit verloren ist.
Omdat ze moeten vaststellen dat die tijd die verloren is gegaan, echt verloren is.
En dan wird er auch in ihrem Leben auf einmal der Wunsch noch groß sein, dass sie sagen, Herr, hätte ich mehr Zeit gehabt, dir noch zu dienen.
En ze zullen zeggen, oh Heer, had ik toch meer tijd gehad om u te mogen dienen.
Aber die Zeit ist abgelaufen.
Maar de tijd is voorbij gegaan.
Wir sind gerettet.
Ze zijn gered.
Das ist ein Vorrecht.
Und das ist Vorrecht. Schön. Das ist mooi.
Aber die andere Zeit ist nicht zu holen.
Maar die andere Zeit kun je niet terugkrijgen.
Die werden am Abend ihres Lebens merken, dass diese Freiheit, die sie meinten zu haben, eigentlich verlorene Zeit war.
En ze zullen aan het einde van hun leven merken dat de vrijheid die ze hadden, dat wat ze hadden, dat het niks opgeleverd heeft, dat het verloren gegaane tijd is.
Een andere gedanke nog. In diesem gleichen Stück so viel Schönes drin. Ich will nur noch einen anderen Gedanken rausgreifen.
Noch ein, iets anderes will Klaus graag laten zien in dit verhaal. Es staat hier so viel Moois in dit verhaal.
Diese merkwürdige Frage des Weinbergbesitzers an die Tarifkritiker. Seht ihr etwa neidisch, weil ich so gütig bin?
En Klaus wil ingaan op die vraag die die mensen die in het begin zijn begonnen stelden. En kritiek hebben op het loon wat ze uitbetaald worden. Van, en dan zegt hij van, zijn jullie soms jaloers omdat ik zo goed ben?
In Klartext heißt es, seid ihr etwa neidisch, dass ich so großzügig bin?
Zijn jullie jaloers omdat ik zo goed ben voor de andere mensen dat ik zoveel geef?
Weil ich mir leiste, einem eurer Mitmenschen ein wenig mehr Güte und Segen zu geben, als er es vielleicht verdient hat?
Dat ik zo goed ben om die medemens misschien een beetje meer goedheid en zegen te geven als hij het misschien verdiend heeft.
Ik geef euch doch deswegen nicht weniger.
Jullie krijgen daarom toch niet minder.
Ihr kommt doch nicht zu kurz dabei.
Je komt toch niet te kort daardoor.
Es ist ganz eigenartig, dass diese Frage immer wieder zu Komplikationen auch im christlichen Leben führt.
Dat is altijd weer merkwaardig dat deze vraag tot problemen in het christelijke leven leidt.
So sagt in diesem Gleichnis der Weinbergbesitzer, ich lasse euch doch nicht leiden darunter.
In diesem Gleichnis sagt der Herr von der Weingart doch nicht, ich lasse euch doch nicht leiden hierum.
Das ist eigentlich eine sehr ironische Frage, fast eine Fangfrage, die Jesus hier stellt.
Das ist eigentlich eine so ironische Frage, eine Art Strickfrage, die Jesus hier stellt.
Das geht so ein bisschen gegen das Pharisäertum, das auch in uns lebt.
Es geht ein bisschen gegen das Wettische, das Pharisäertum in uns leben.
Wenn er danach fragt, ob seine Güte dann angemessen wäre, würden wir sicherlich antworten, es ist großartig, solch einen gütigen Herrn zu haben.
Ja. Als je zit te kijken naar hoe goed Jezus is, dan, omdat hij dat zo in de vraag naar voren brengt, dan is het toch geweldig dat we zo'n goede Heer hebben.
Aber ist es nicht merkwürdig, wenn Gott diese Güte einem der Nächsten teilwerden lässt, dass wir dann so manchmal Stiche im Herzen kriegen?
Maar is het niet merkwaardig dat als God dan iemand anders goed doet, dat wij dan zoiets hebben van, hey, dat steekt in mijn hart.
Dass einer vielleicht mehr gesegnet sein könnte als ich?
Dat iemand anders misschien meer gezegend wordt dan ik?
Diese Frage kommt auch bei Kindern Gottes vor.
En deze vraag komt ook bij kinderen van God voor.
Diese Langzeitarbeiter, die am frühen Morgen begonnen haben,
Die mensen die zo de hele dag gewerkt hebben, die vroeg op de morgen zijn begonnen in de wijngaard.
Die hätten sicherlich überhaupt nichts dagegen, wenn sie noch einen extra Bonus kriegen würden.
Die hadden het vast helemaal niet erg gevonden als ze nog een beetje extra geld gekregen hadden.
Und die würden auch sagen, Herr, deine Güte ist so groß, wir sind erstaunt darüber, dass ein gütigen Herrn zu haben.
En dan hadden ze gezegd van, Heer, we zijn echt verbaasd over hoe goed u bent, dat u zoveel geeft.
Solange ich diese Güte empfange, Herr, kann es nicht genug sein.
Zolang ik dat goede ontvang, dan kan er niet genoeg van krijgen. Kan ik niet genoeg van krijgen.
Dan möchte ich vor dir stehen und sagen, Herr, schenk mir noch mehr von deiner Güte. Immer mehr, ich kann nicht genug kriegen.
Dan wil ik voor u staan en wil ik zeggen, van, Heer, geef me meer van uw goedheid.
Aber wenn der andere etwas kriegt von dieser Güte Gottes,
maar als de ander dat goede van God, die zegen van God krijgt,
dann fange ich an, doch vielleicht ein wenig neidisch zu gucken.
Dan beginnen wij toch een beetje jaloers te kijken.
Ich kann Gottes Güte unbegrenzt konsumieren.
Ich kann echt die Segen von Gott, da kann ich nicht genug von kriegen.
Aber kriegt mein Bruder, mein Nachbar, mein Arbeitskollege die Güte Gottes zu spüren, dann fange ich an, den Verteilerschlüssel zu prüfen, ob der auch richtig ist.
Aber als jemand anders, als mein Bruder, degene bei mir auf dem Werk, oder wie dann auch, die zegen van God krijg, dan ga ik rekenen. Dan van, hey, hoe is het verdeeld?
Of wir es mit Gott zu tun haben, geht es nie um Arbeitsleistung.
Maar als we het met God te doen hebben, gaat het niet om wat wij hem, voor hem doen.
Sondern eigentlich um meine intiemste, innerste Einstellung ihm gegenüber.
Maar dan gaat het om onze intieme, een hartsrelatie met hem.
Kan ik die bij mijn broeder messen?
Kan ik bij mijn broer meten hoe hij met God omgaat?
Heb ik het recht te prüfen of zijn Beziehung zu Gott vielleicht oberflächlicher ist als meine?
Heb ik het recht om te kijken of zijn relatie met God misschien minder diep is als mijn relatie met God?
We dürfen uns sich vergleichen als Christen untereinander.
Wij mogen als Christen onder elkaar niet met elkaar vergelijken.
Ik wil het nog eenmaal in drie punten samenvatten.
Klaus wil het nog even in drie punten samenvatten.
Wat heb ik daarvan? Wat is die beloning? Wat krijg ik daarvoor?
Wat heb ik eraan? Wat is mijn beloning?
Het eerste is dat we uit de tekst zien kunnen: het is een voorrecht in Weinberg Gottes tätig te zijn.
Het eerste wat we in de tekst kunnen zien is dat het echt een voorrecht is om te mogen dienen in de wijngaard van God.
We hebben die kans voor ihn ernte in te holen.
We hebben de kans om voor hem oogst binnen te halen.
Und ihr Lieben, wir sind bewahrt.
En we hebben zijn bescherming.
Da wo wir im Weinberg Gottes leben, sind wir bewahrt vor vielen Dingen, die außerhalb des Weinbergs geschehen.
En we hebben bescherming tegen vele dingen die buiten zijn wijngaard om gebeuren.
Ich weiß nicht, wie mein Leben weitergegangen wäre, wenn ich nicht im Weinberg Gottes tätig wäre.
En Klaus geeft aan, hij zou niet weten wat er met zijn leven gebeurd zou zijn als hij niet in die wijngaard van God had mogen dienen.
Ich weiß nicht, an welchem Marktplatz der Möglichkeiten ich heute vielleicht stehen würde und nach dem Leben suchen würde.
Er weiß nicht, auf welcher Plek er so stehen und wie er nach dem Leben so suchen.
Darum ist es wichtig auch, gerade ihr jungen Leute, nutzt die Zeit. Es ist schön für Jesus da zu sein. Es ist schön für Jesus zu leben.
Und darum, vor allem auch die jungen Menschen, es ist mooi, um Gott zu mogen dienen und mooi, um mit ihm zu mogen leben.
Und ihr werdet bewahrt bleiben vor vielen bösen Dingen, die außerhalb des Weinbergs geschehen.
En dan zal je beschermen tegen vele minder mooie dingen die buiten de wijngaard gebeuren.
Dein zweites.
En ten tweede.
Dadurch, dass wir anfangen zu vergleichen, werden wir nie die Güte Gottes in unserem Leben erkennen können.
En als we ten tweede beginnen te vergelijken, dan zullen we nooit kunnen herkennen, zien wat God voor goeds in ons leven geeft.
Viel Zweifel an der Güte Gottes, daran, dass er wirklich für mich da ist, dass er mich versorgen will, kommt daher, dass ich eine schlechte Beziehung zu meinem Nächsten habe.
Und vaak, als wir sitten te kijken naar. Ich habe mal kurz den Faden verloren. Als wir twijfelen over Gods goedheid, over wat Hij geeft.
Kommt es oft nach der Relation.
Ja. Dan staat het onze relatie met God in de weg. Dan, als wij jaloers zijn op degene naast ons, dan hindert dat ons voor onze relatie met God.
Ik mijn handen afhalte voor die zegening Gottes en immer nur gucken of de andere meer krijgt, dan zie ik niets wat in mijn eigen handen fehlt.
Ja.
Wird immer damit beschäftigt sein, zu gucken of er niet meer had, de andere.
Ja. Als we onze handen uitstrekken om de zegen van God te ontvangen, maar we steeds zitten te kijken wat de ander van God krijgt, dan zien we niet wat God onszelf geeft.
En daarom is het wichtig dat we ons niet meer vergelijken met anderen.
En daarom is het belangrijk dat we ons niet vergelijken met anderen.
En een gewissheid, een zekerheid wordt in ons leven wachsen dat God wirklich goed is.
En er zal een zekerheid in ons leven komen.
Vielleicht glaubst du sogar dat God goed is.
En dan zullen we, misschien denk je dat God, geloof je wel dat God goed is?
Glaubst du dat God goed zu dir is?
Dat God goed voor jou is.
Dat is een onderscheid.
Dat is een verschil.
Ik kan geloven dat God goed is, maar ik kan ook geloven dat God zu mir goed is.
Je kunt geloven dat God goed is, maar je kunt ook geloven dat God voor jou goed is.
En dan merken we ook dit voorrecht dat in ons wachsen kan. Wenn ik niet meer mich vergelijke met anderen, kan in mir immer meer die Freude en Dankbarkeit wachsen über das, was God in mijn leven mir schenkt.
En dan kan ook in ons eigen leven die vreugde en dat geloof groeien, dat God mij rijkelijk zegent.
Ik heb mir zur Angewohnheit gemacht, jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, für die ich Gott danken will.
Ich habe eine Gewohnheit von gemacht, um elke Abend drei Dinge aufzuschreiben, waarvoor ich Gott kann danken.
Es gab Tage, da fiel mir nichts ein.
Und da waren Tage, da konnte ich nichts bedenken.
Da dachte ich, drei Dinge ist doch nicht viel.
Dann denke ich, drei Dinge, das ist echt viel.
Ja, wenn was Besonderes geschehen ist an diesem Tag, dann ist das ganz leicht, drei Dinge aufzuschreiben.
Und als auf so einem Tag etwas Besonderes gebeurd ist, dann ist es heel makkelijk om drie dingen op te schrijven.
Aber dann lag ich in meinem Bett und dann fielen mir meine Kinder in Afrika ein, die dankbar sind, wenn sie fließend Wasser haben und wenn sie Strom haben.
Maar dan lag ik in mijn bed en dan dacht ik aan mijn kinderen in Afrika en dat die dankbaar zijn dat ze stromend water en elektriciteit hebben.
Die Dinge, die für uns so selbstverständlich geworden sind.
Dinge, die für uns selbstverständlich, so normal sein.
Wie schön ist es, wenn wir wieder neu danken können für die selbstverständlichen Dinge, die wir von Gott empfangen.
Was soll es mooi sein, als wir für die gewohnte Dinge Gott können danken.
Dass wir in diesem Land leben dürfen.
Dass wir in diesem Land mogen leben.
Dass wir so gut versorgt sind.
Dass wir es so gut haben hier.
Und dass wir in einem Umfeld leben, in einer Gemeinde, wo Brüder und Schwestern sind, mit denen wir in Liebe zusammen Gemeinschaft pflegen können.
En dat we in zo'n mooie gemeenschap en een gemeente kunnen zijn, waar broeders en zusters, waar we zo samen God mogen zoeken en de liefde van elkaar mogen ervaren.
Vielleicht ist das für dich auch eine Möglichkeit, heute Abend das erste Mal. Schreib mal drei Dinge auf, wofür du Gott danken möchtest, ganz neu.
Dat is een uitdaging voor ieder van ons, om vanavond drie dingen op te schrijven waarvoor we God kunnen danken.
Und du wirst merken, wie innerhalb einer Woche die Dankbarkeit zu Gott immer größer wird.
En zul je merken dat in een week tijd de dankbaarheid voor God echt gigantisch zal groeien.
Ik wens jullie allen een dankbares hart.
Ik wens jullie allemaal een dankbaar hart toe.
Amen.
Amen.